Hey, Wouter hier. Onwijs leuk dat je Elektra weer hebt aangezet. Slecht nieuws alleen. Elektra gaat stoppen voorlopig. Ik heb een hele korte aflevering klaargezet waarin ik precies vertel waarom en wat mijn plannen zijn voor de toekomst. Dus luister die even, dan weet je weer helemaal hoe en wat. Maar natuurlijk blijft het hele archief gewoon online staan, dus je kan lekker blijven luisteren, bijvoorbeeld naar de aflevering die je nu hebt aangezet. Veel plezier ermee!
En iemand zegt tegen hem, jij vond het niet zo leuk, hè? En hij zegt, ik vond het verschrikkelijk. Maar echt keihard. En toen ging hij uitleggen, terwijl ik daarnaast stond, wat hij allemaal zo verschrikkelijk vond.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde, ik ben cabaretier. En in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Ik praat dit keer met David van Rosmalen. David is cabaretier en dichter. Hij was halve finalist bij het Amsterdams Kleinkunstfestival, maar won daarna bij het Leids Cabaret Festival de jury, publieks en studentenprijs. Vanaf september 2026 toert hij met zijn debuutvoorstelling Als ik jou was. We namen deze aflevering op live met publiek in Theater De Liefde in Haarlem tijdens hun 5-jarig jubileum. Een Theater De Liefde is een heel leuk theater. Het is een van mijn favoriete theaters om te spelen en ik raad je van harte aan om er een keer een voorstelling te gaan bekijken. Nou wil het toeval dat ik er zelf op 12 december 2026 mijn voorstelling Met Blokjes speel. Dus koop die kaartjes en kom lekker naar Haarlem. Tijdens de opname hebben we het ook nog even over de show tijdens het Slochter Vrijstaatfestival, waar David na afloop van de opname gelijk naartoe moest. Hij appte me van tevoren dat die show alles in zich had om een verhaal in de podcast te worden. En de dag erna stuurde hij me een spraakbericht hoe het was afgelopen. Dat spraakbericht hoor je aan het einde van de aflevering. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met David van Rosmalen. Mag ik jullie een heel hard applaus voor David van Rosmalen. Kom er lekker bij. Welkom. Ja,
dankjewel, Wouter. Hallo.
Kijk, welkom te gek. We gaan het hebben over alle rampen uit jouw carrière.
Ja, wat een fijn onderwerp eigenlijk ook.
Ja, lekker hè?
Heerlijk.
Het is heel leuk. Ik vond het heel leuk. En daar komen we misschien ook nog op. Maar dat we zaten net even te soundchecken. En dat jij ook al bij één ding zei, oh, maar dat heb ik hier een keer gehad. Hier in Theater De Liefde. Daar dacht, oh leuk, daar gaan we het ook over hebben. Maar eerst even naar het begin. Hoe lang speel jij op dit moment ongeveer?
Nou, dat valt nog best mee. Ik ben begonnen met schrijven in eind 2021 en eind 2022 september volgens mij mijn eerste optreden gehad. Dus dat is nu, wat is het? Ja, ik kan niet tellen. Dus, maar dat is een aantal jaar.
Een jaar of 5. Want anders waren we dit werk niet gaan doen.
Precies.
Daar krijg je ervan. Wat was jouw eerste show? Daar ben ik dan benieuwd naar.
Nou,
dat is toch redelijk vers.
Ja, ik had dus een jaar lang al geschreven en zo. Ik had helemaal bedacht van, oh, ik wil een voorstelling gaan maken. En toen had ik al liedjes en gedichten en ik had allemaal dingen gemaakt. Maar ik durfde natuurlijk helemaal niet op te treden. Dus ik had het gewoon allemaal liggen. En toen werd ik gevraagd via voor een avond bij, ik weet niet of je het kent, De Mus. Het is een soort...
Het is in Hilversum.
Nee. Dus sorry, dit is dus niet het theater zelf. Het is in het Torpedo Theater in Amsterdam. Dat ken je vast.
Ja, het Torpedo Theater, het een van de allerkleinste, zo niet het kleinste theater in Nederland.
Schattig ook, hè?
Het was ooit een poppentheater. Het zit in een steegje in Amsterdam. Er kunnen volgens mij 32 stoelen in.
Ja, nou dan moet je ook wel een beetje proppen inderdaad. Ik heb ook één keer daar gespeeld dat iedereen gaat staan. Dan kan je wel met 45, maar dan moet je wel heel lang staan.
Is het volle bak.
Het is een fantastisch theater. Ik vind het heel leuk theater.
Het is heel erg leuk.
Met Karel die daar is. Daar was een soort creatieve avond. En daar mochten dan verschillende mensen een half uurtje spelen. En toen hebben ze gevraagd, wil jij een half uur komen spelen?
Een half uur gelijk als eerste ja, optreden is ook best lang. Hoe ging dat?
Nou, eigenlijk best wel goed.
Door naar de volgende show.
Het enige wat wel leuk is om te zeggen is dat ik had natuurlijk al wat dingen geschreven. En één daarvan was een openingsgedicht. En dat duurde volgens mij iets van 11 minuten. Dus ik begon dan gewoon met 11 minuten aan dichten. En ik weet nog wel dat daar zaten dan wel grappen in. En vonden mensen ook wel leuk. Maar ik weet ook nog wel dat mensen echt aan het kijken waren van, waar kijk ik naar? Ja.
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 En hoe was dit voor jou? Want dit is dan je eerste optreden. Of had je ook in andere hoedanigheid wel al podiumervaring?
Nou, ik had wel wat podiumervaring. Dus ik heb ooit in een studenten jazzband gezeten. Dus ik speelde wel. Maar dan zit je aan de achterkant hè, met mijn pianootje. Ja. In mijn studententijd. En ik heb wat bij mij een beetje de route is geweest. Is dat ik altijd op familiefeesten een lied schreef of zo. Dus dan was er iemand. Hè, dan ging ik een lied schrijven. En dat is ook wel eens geweest dat ik dat op een podium voor 200 man moest doen. Dus ik had wel wat ervaring met een liedje doen.
Ja, maar dan schrijf je over familie. Iedereen kent het onderwerp. En
exact.
Dat wordt daardoor. Want hoe was dit? Je opent met een gedicht van 11 minuten.
Ja, ja, ja,
iets wat ik elke beginner zou afraden.
Ik ook. ja, ik ook.
En niet omdat het een gedicht is of zo. Maar gewoon, dat is heel lang.
Dat is heel lang.
Hoe was dit voor jou als je zegt. Sommige mensen dachten ook wel, oké, wat is dit? Had je dat door?
Nee, of? Ik denk dat ik niks door had op dat moment. Volgens mij was ik gewoon in een soort raas dingen aan het vertellen. Maar mensen lachten ook wel, dus er was wel contact en zo. Maar en ik ging dan gewoon na dat lied, of na dat gedicht werd geklapt. En dan ging ik gewoon praten en dan ging ik weer door. En dan had ik een lied en hop. En ja, volgens mij, ik denk dat ik het een soort record aan aantal woorden per half uur heb neergezet. Ik ben alleen maar aan het woord. Ik gewoon woorden. Ja,
wat grappig. Ja. Overigens bedenk ik nu, ik heb ooit, en dit was 2005, 2006, een stand-up cursus gedaan bij een vrouw wiens naam ik vergeten ben, maar die ik ook verder nooit tegen ben gekomen in comedy context. Maar die cursus heb ik toen gedaan, maar ik was toen veel te onzeker om te beginnen met spelen. En toen was het nog het Parooltheater.
Exact.
Die hebben dat een tijd lang uitgebaat. En toen had mijn zus me opgegeven daar ook voor het open podium. En dus eigenlijk ooit het allereerste optreden wat ik heb gedaan qua comedy is ook in het Torpedotheater.
Kijk eens even wat ons hier verbindt.
Bedenk ik nu.
Heel mooi. Heb je ook 11 minuten gedicht toen, Wouter?
Nee, ik weet er één foto van te herinneren. En ik weet niet of ik hem nog heb. Maar daar stond ik heel gênant met een biertje in mijn hand. Want dat was mijn beeld. Oh ja, dat hoort als je dan comedy. Dan moet je met biertje. Nergens voor nodig.
Je hebt het denk ik door de bar gehaald met darten. Toch? Dat is toch met darten? ik ken helemaal niemand die met een biertje optreedt. Maar wel leuk.
Nee, ja. Vroeger nog wel. Tegenwoordig, als je in de backstage komt, zit iedereen aan de 0.0 en aan de T. En
ja.
De rock and roll is er uit. En dat is een goed iets, denk ik. Maar, fast forward. Want dit was 2021, 2022.
Ja.
Toen kwam 2025. Je deed mee Leids Cabaret Festival. Ja. Wint publieksprijs, juryprijs en de studentenprijs. En toen vroeg ik net ook al aan jou. Maar hoe werkt dat dan? Dat is een prijs. Er zijn dan mensen van studentenverenigingen uit heel Leiden. En die mogen ook een prijs uitreiken.
Ja, dat is gewoon een jury met studenten. Ja,
ja.
Die dan gewoon kiezen wie zij het leukst vonden.
En win je dan ook dat je mag spelen voor studentenverenigingen? Of
Dat zou een leuke prijs zijn. Nou, nee, dus dat weet je niet. Ik heb dat wel gedaan. Dus dat is wel grappig. Want dat Torpedotheater, daar heb ik toen echt. Dat is toch in mijn beginjaren heb ik daar echt wel veel gestaan. Er waren dan avonden die we zelf organiseerden of vrienden. En dan gingen we allemaal een half uur spelen. Maar een van de eerste optredens, volgens mij mijn derde of vierde optreden, was bij een studentenvereniging. Namelijk Minerva in Leiden. En die hadden een gala-diner.
En je zegt, bij Minerva.
Ja.
Ik denk een naam die de meeste mensen wel kennen.
Ja.
Kan je even Minerva omschrijven voor mensen die denken, wat?
Ja, nou, dat is het studentenkoor van Leiden. Daar zitten studenten.
Het
was een leuke avond. Die zaten echt wel er goed in, hoor. Dus mensen die onderschatten dan het publiek is wel echt hoog opgeleid. Dus ze begrijpen wel wat ik bedoelde. Dat gedicht sloeg heel goed aan. Ik weet dat iemand zei, poëzie, is poëzie. Dit was zo'n rare avond. Toen moesten dus, dan ging je eten.
Sorry,
ik ga je
onderbreken omdat ik soms. Even naar, dit is jouw derde of vierde optreden. Hoe kom je van openen met een gedicht van 11 minuten in twee optredens later optreden voor Minerva?
Ja, met een gedicht van 11 minuten. Mijn programma was toen nog hetzelfde, hoor. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Ik had nog niks aangepast. Dat was een maand later of twee maanden later. En ik weet niet, ik weet eigenlijk niet meer hoe ze bij mij kwamen. Volgens mij via hadden ze gehoord dat ik dus dit dan deed. Een beetje nieuw. En toen zei ze, nou leuk, we zoeken een optreden. En dan moest ik een half uur spelen ook tijdens een. En toen heb ik, dit is wel leuk, ik heb een vriendin nu. Een verloofde zelfs. En wat is het nou? Dus 3,5 jaar ongeveer. Dit was onze derde date. Toen heb ik haar meegenomen.
Nee.
Ja. Waarom?
Ja, dat is toch bij me. Dus het is gewoon goed. Ja, waarom is een goede vraag? Ik denk dat ik helemaal niet begreep wat voor een avond mij te wachten stond. Dus ik ging gewoon, ik dacht, dat is leuk. En dan gaan we, hebben we een date. We hebben dan een date. Dat is een leuke manier. En we konden mee eten. Dus we hadden ook, wij gingen daar dan aan die tafel, zaten wij dan mee te eten. Ik had helemaal geen trek. Ik kon niks. Ik was super gespannen. En dan moest ik zo dat podium op. En toen hebben we daar mee gegeten. En toen zat zij daar. En toen was het na een tijdje, nou, daar gaat hij. En toen heb ik daar een half uur woorden gesmeten op het publiek. Ja.
En hoe ging het?
Ja, nou, kijk, je moet begrijpen dat mensen die zitten aan ronde tafels, die zitten te eten. Dat was ook tijdens het eten gewoon. Dus die, en dan de grote hal, gigantische hal. En dan, nou ja, ik
in
denk,
mijn hoofd gaan er nu al heel veel alarmbellen af.
Nou, terecht ook, maar er zijn dus 20 tafels, die zijn allemaal daar gewoon aan het eten. En ik ben daar als een soort rare cabaretier allemaal gedichten en liedjes aan het doen. En dus grappen. En het is echt niet zo dat het allemaal niet aanslaat hoor. Maar het slaat dan wel alleen aan bij 3 tafels zo voorin, die er met hun aandacht bij zijn. De rest is gewoon bezig. Dus je hoort gewoon overal mensen eten, mensen grappen vertellen tegen elkaar, waardoor mensen lachen, waardoor je denkt, lachen ze nou om mij of om mij?
Ja, zeg maar. En dan, dat is een wezenlijk verschil.
Een wezenlijk verschil. En die voelde ik wel die avond. Dus het was ook weer zo'n avond. Ik kan me dan ook niet meer herinneren dat ik dat echt aan het beleven was. Het was gewoon overleven. Zweten, overleven.
En weet je nog hoe het was? Want jij zit al in die zaal ook te eten, want je mocht. Zat je ook bij de koerleden aan tafel?
Nou, er waren alleen maar koerleden, maar volgens mij zat ik aan tafel bij de organisatie, bij mensen van de organisatie.
Oh.
En die vonden het dan ook wel. Je ziet ook gewoon, dit is gewoon een vol in licht zaal. Kijk, hier al is het licht uit, dus wij zien wel dat ze er zijn, maar we zien niet per se of ze ons aan het haten zijn en zo. Maar dat zie je daar wel. Je ziet dan gewoon iedereen zitten en ze kijken naar je. En dan sommigen die dan ook iets in elkaars oor fluisteren. En dat zie je allemaal gebeuren. En ik moet dan opletten, want ik moet die tekst die ik uit mijn hoofd heb geleerd van een half uur, met alleen maar woorden, moet ik doorheen. Dat moet af. En dat moet zin voor zin kloppen.
Oh, maar even, gewoon de breakdown van het hele ding. Laten we beginnen bij, nou vroeg ik, zat je aan tafel bij die lui, wat ik zelf altijd al heel vervelend vind. Tegenwoordig doe ik het ook nooit meer. Maar ik heb het ook wel gehad dat je dan speelt voor zo'n of studenten of een bedrijfsding. Dat zegt, nee, maar kan je met ons mee eten? Terwijl dan moet je daar al sociaal zijn en gezellig. Terwijl je wil het liefst eigenlijk in een kamertje met je papiertje voor je neus die woorden nog doorlezen. Ja, in de hoop dat het nog effect heeft.
Ja.
Dan zie je al deze hele setting. Je ziet al, er zitten mensen aan ronde tafels.
Ja.
Dus de helft zit per definitie met hun rug naar je toe. Of in ieder geval gedraaid. Ja. Maar niet zoals hier gewoon stoeltjes met allemaal de juiste kant op. En je kan alleen maar de goede kant op kijken.
Ja.
Er wordt gegeten tijdens de show. Wat iets is wat je ook niet wil.
Dat doe ik nooit meer. Dat heb ik ook echt gezegd. Dat mag nu niet.
Nee.
Dat mag nu niet. Nou ja, goed. Ja.
En hoe is dat nog even los van hoe zenuwachtig je bent voor je derde optreden? Want dan kan je niet anders doen dan, ik heb deze tekst, dit moet ik weten en al deze woorden moeten in de juiste volgorde.
Ja.
Hoe kapot ben je gegaan in aanloop daar? Dus dat neem ik aan.
Ja, spanning, doodsangst en zo. En ik heb een date, dus dat laat ik niet zien. Dus ik was gewoon, nou, ik zat daar gewoon, maar ik was natuurlijk hard aan het ademhalen. En je moet niet vergeten, ik had dus net, ja, je zei het net, 32 man in het Torpedotheater, die waren er niet allemaal. De eerste avond dat ik optrad en de tweede ook niet. Dus dan zitten er, 15 mensen. En dit was dan gewoon voor 250 mensen of zo. Dus in een gigantische hal. Dus het was ook het grootste optreden dat ik ooit had gedaan meteen. Dus ik was doodsbang. En dan op zo'n gigantisch hoog podium. In een studentenvereniging. Ja, het is gewoon een hele, hele rare setting. En mensen zijn dronken. En dat heeft ook een effect op hoe mensen reageren of opletten. Of niet opletten vooral eigenlijk.
Oh, wat.
Ja, dat was geen fijne ervaring. Maar nee. Ik bedoel, het is ook weer, ja, je gaat er dan doorheen. En dan kom je eraf. En dan zijn er ook allemaal mensen die zeggen, nou, ik vind het echt heel leuk en zo. Hè. Dus dan denk je ook, oh, volgens mij ging het dan ook wel weer goed. Ik vind het ook altijd heel moeilijk om daarna dan te peilen van, was dit nou de totale blamage die ik voelde? Of ging het eigenlijk prima?
Ja, maar het blijft denk ik sowieso een lastige.
Mm-hmm.
Dus als ik kijk naar mezelf, in je hoofd gaat het altijd
Ja. Beter dan dat de zaal misschien denkt. Of ook omgekeerd, dat je denkt, oh, ze vonden het verschrikkelijk.
Ja.
En dan kom je in de foyer en mensen zeggen, nou, het was fantastisch. Nou, topavond.
Dat heb ik heel vaak. Dat heb ik gemerkt, vooral bij Scala. Ik weet niet of je Scala of je het een beetje kent.
Ik ken het, maar dat is ook een bijzondere plek. Dan moet je even uitleggen wat het is en wat het concept ook
het heette
vooral
dus
is.
Vroeger heette het een tapas.
Wat zijn jullie bekend met het concept?
Zijn jullie bekend met ons concept?
Precies.
Het heette Tapas Theater vroeger. Het is in Amsterdam. En Amsterdam-West, nu heet het Scala. Je gaat eten als mensen, tapas, hapjes. En dan ga je tussendoor theater ook in tapas ervaren. Dus je gaat naar beneden. Er zijn drie kamertjes, kleine hokjes. helemaal donker.
Heel mooi hoe je hier het woord zaal nauwkeurig omwijkt.
Ja, zaal zou een heel raar woord zijn voor wat er zich hier
afspeelt. Dat zou heel genereus zijn.
Maar ja, het zijn echte hokken. En daar kunnen dan 20 stoeltjes staan. Die staan er ook dan. En dan kun je daar optreden. Dan kun je 20 minuten spelen. En dan 3 keer op een avond. Dus en dan krijg je elke keer een nieuw publiek. En die gaan weer. En die kunnen dus 3 verschillende voorstellingen zien. Heel leuk concept. Echt leuk ook. En sowieso aanraden om eens te gaan kijken. En voor mij een hele fijne manier. Want dan kan je daar 2 weken achter elkaar. 4 avonden in een week. 3 keer per avond spelen. Nou, dat is gewoon lekker ervaring opdoen.
Ja, absoluut. Jij zegt het nu. En ik denk, oh ja, ik ga volgend jaar een nieuwe show maken. Ik moet even contact opnemen. Want absoluut. Ik wil dit weer doen.
Nou, absoluut. En ik denk wel dat in stand-up comedy dit nog wat zwaarder is dan wat het is. Want ik maak ook liedjes. En daar kan je dan wel een beetje in leunen op zo'n avond.
Ja.
Want ja, die 20 mensen, maximaal, zeg ik er even bij. die zitten voor jou. En dat is geen meter afstand tot de eerste rij. En die zitten daar. En je ziet ze allemaal. En je weet precies, dat denk je in ieder geval, wat zij denken. En ze kijken gewoon om zich heen. Je kan nergens heen kijken. Het is een donkere kamer. Maar die kijken dan gewoon om zich heen. Of ze gaan tongen. Ik heb een keer mensen gehad. Die gingen gewoon in die zaal. Die gingen gewoon rustig tongen tijdens mijn voorstelling.
Echt waar?
Ja, die hadden een date. Want het is een plek waar je ook kan daten. Dus heel veel mensen gaan daar met een breeze date. Gaan ze daarheen. En dan gaan ze een voorstelling. Nou, die denken, ik heb een date. Ik vind deze voorstelling kut. Maar ik ga lekker tongen. En geeft ze ongelijk, hè? Dus nou, in ieder geval, dat is Scala. Je kan daar veel meemaken. Ik heb dus daar, wat ik daar mee gemaakt.
Sorry, ik ben het beeld nog even aan het verwerken. Want ik ken die zaaltjes.
Ja.
En ik heb ook wel eens tongende mensen in een buiten optreden. Maar dat is dan altijd ver van je af. Ja. Niet gewoon op een meter voor je neus.
Nee, ik wist ook totaal niet wat ik ermee aan moest. Want ik dacht, nu denk ik, zou ik het gewoon lekker benoemen. Dat is leuk. In principe ben ik er daar ook achter gekomen. Je moet alles benoemen. Dat is gewoon handig. Benoemen. Dus dan zou ik gewoon zeggen, jullie zijn aan tongen. Daar ben je er al. Dan heb je, dat is een leuke voorstelling. Dus ik ook voor als ze het zelf niet doen. Nou, jullie zijn dat. In ieder geval, je ziet daar in ieder geval wat ze allemaal denken. Mensen die op hun horloge kijken. Iemand die gaapt. Alles is aanwezig. En daar heb ik dus echt wel voorstelling gehad. Dat mensen me aankijken. En dat je echt denkt, oh mijn god, waar ben jij nu doorheen aan het gaan? En die vindt mij verschrikkelijk. En die vindt het alles wat ik doe niet leuk. En die haat mij. En dat voel je dan helemaal. En dan was dat de slechtste voorstelling die avond. En dan kom je na een tijdje boven. En dan zit je daar in het restaurant. En dan komt diegene naar je toe. En die zegt, waanzinnig. Waanzinnig. Dus dat kan ook. Dus ik heb daar geleerd, omdat je die hoofden ziet, dat het inderdaad niet altijd iets zegt. En daar probeer ik dan op te vertrouwen en dat lukt dan niet.
Nee, want is dat iets wat je nu langer speelt? Kan jij dat tijdens het spelen, kan je daarop intappen op die wetenschap? Oh, wacht even, ik projecteer nu van alles op diegene, maar die vindt het misschien eigenlijk wel heel leuk en daar kan ik nog geen oordeel over hebben tot ik het zeker weet? Of maakt het je alsnog onzeker?
Ja, dat maakt me nog steeds heel onzeker, ja. Nee, dat helpt helemaal niet. Nee, ja, dat is gewoon als iemand naar je kijkt. Het is toch zo'n raar vak eigenlijk wat wij hier doen. Want je staat dus op een podium en mensen kijken naar je. En je ziet eigenlijk alleen de eerste rij vaak. Maar die kijken naar je. En zeker als ze aan het opletten zijn. Omdat je een gedicht van 11 minuten aan het doen bent. Ja, ik weet niet of je mensen hun gezicht wel eens hebt gezien als ze aan het opletten zijn. Maar dat ziet er niet uit als een soort van, hey, je bent het goed aan het doen, jongen. Maar dat ziet er gewoon uit als van, waar kijk ik naar? Want die proberen de aandacht erbij te houden. En dat is, ik heb dat dus, nou, dat was dus precies wat ik hier ook in Theater de Liefde wel eens heb gehad. Dat die eerste rij, dat je gewoon voelt, die willen dit niet. Maar dat voel je dan, ja, en dat zie je. En dan gaat, dat gaat niet over.
En voelde je dat terecht of was dat niet zo?
Ja, weet je dat? Heb jij het gevoel dat je dat dan, vaak spreek ik niet iedereen na de voorstelling. Dus dan komen er wel mensen die zeggen, nou, ik vond het heel leuk. En dan voel je ook af en toe van, volgens mij zeg je dit ook uit beleefdheid en zo. Maar dan, ik weet nooit zo goed wat ik dan als waarheid
heb. Ik vind het een hele lastige. Mijn ervaring is wel dat de mensen die het uit beleefdheid zeggen, die zijn er eigenlijk niet. Het is niet de mensen die het niet leuk vinden en dan om jou een goed gevoel te willen geven, toch zeg ik vond het leuk.
Nee, dat geloof ik ook niet.
Die gaan gewoon weg en die...
Ja.
Maar het blijft zo lastig. Ik heb toevallig afgelopen voorjaar speelde ik in Parktheater in Eindhoven. Ja. En dat is ook een hele grote zaal. Heel hoog ook.
Ja.
En daar kunnen er 500 in. En die kunnen ze afhangen op de helft met doeken. En dan zitten er max 250, 300. En ik had er 140 zitten of zo. Wat een prima avond was. Daar kan je normaal een topshow mee hebben. Ja. Maar er kwam zo weinig energie terug. Dat ik dacht, nou, iedereen vond dit collectief gewoon echt de meest verschrikkelijke avond die ze ooit van hun leven hebben gehad.
Ja.
Ging ook pas heel laat terug naar de foyer. En toch, ik loop daar binnen. En eerst nog gelijk een stelletje wat zwaait naar me en duimen omhoog.
Ja, ja, ja.
En daarna nog een ander stel dat schoot me aan en zei... Oh, we hadden met de open dag hadden we kaarten gewonnen. Het hebben we voor jou gekozen. We vonden het echt heel leuk. En toen nog een stelletje, die wilde me een drankje aanbieden. En ik zei, nee, maar sorry, ik ben nog met vrienden. Maar dank je. Maar dat was zo'n rare mindfuck. Ja. Omdat ik ook dacht, ik heb het helemaal verkeerd ingeschat.
Maar Wouter, nu ben ik dus benieuwd. Heb jij wel eens andersom gehad? Ik heb dus nog nooit gehad dat na een optreden iemand dan komt van... Nou, we vonden dit collectief de kutste avond uit ons leven. Dat gebeurt ook niet. Dus dan weet ik dus niet of ik het kan vertrouwen. Is het niet zo dat die 6 mensen die het leuk vonden... blijven zitten om dat te zeggen en dat de rest dan... Dat is dan dus die onzekerheid zit dan in mijn hoofd van...
Nee, kijk, ja, absoluut.
Zij bleven zitten, maar de rest...
Ik weet het niet zo goed. En ik sta of stond in ieder geval altijd met een collectebus... Want ik loop veel harder, doe ik voor Stichting Kika. En dan sta ik aan het eind met een collectebus. Dus ik zag iedereen de deur uitgaan. Dus daar kan je ook best wel inschatten.
Oh ja, dat helpt
de mensen
wel.
Die gewoon oogcontact vermijden en wegkijken. Nou, die vonden het of niet leuk, of...
Zijn heel introvert en willen gewoon niet oogcontact hebben met jou. Dat mag ook.
Dat kan ook.
Mag gewoon.
Die dragen een Fabian Franciscus t-shirt. Dus dat weet je van welke club ze zijn. Nee, maar dat kan. Weet je, er zijn allerlei redenen voor. Maar dan vul je zelf wel in. Oké, dat is het. En dan heb je de mensen die gewoon vrolijk kijken. Of zeggen, ik vond het leuk. Het blijft zo'n raar iets. Ja. Maar wel ook, ik heb het beide gevallen gehad. Dat ik denk, het was echt heel leuk. En dat je dan achteraf denkt... Of toch niet?
Mm-hmm. Ja, of andersom. Ja.
Of andersom, maar...
Ja, ik heb het ook allemaal gehad, ja. Dus dat vind ik toch altijd lastig inschat.
Het blijft heel erg lastig. Je vertelde ook... Je hebt heel veel bedrijfsdingen ook gedaan.
Ja, zeker. Ja, nou, ik zat dus te denken van wat zijn allemaal slechte optredens geweest. En tuurlijk, je hebt allemaal optredens die zo medium gingen. Of dat je het gewoon dat je er niet lekker in zit. Of dat het publiek niet goed reageert. Maar de ergste zijn voor mij allemaal bedrijfsoptredens. Ja, dan word je ingehuurd door zo'n bedrijf om daar iets te komen doen. En dat dus ik doe gedichten op maat. Maar ik doe ook wel eens gewoon mijn voorstelling of een deel van mijn voorstelling op een bedrijfsevenement. Ja, dat kan. Heb je dat wel eens gedaan?
Ik heb ze zeker gedaan.
Ja, dat is...
Ik heb ze zeker gedaan met pijnlijke herinneringen aan de ene kant. En blije herinneringen aan de bankrekening.
Geld aan de andere kant, ja precies.
Wat toch vaak de voornaamste. En ik moet zeggen, tegenwoordig, ik doe ze niet zo vaak meer.
Nee.
Dat heeft er misschien ook mee te maken dat ik al 6,5 jaar een podcast maak... waarin we zeggen bedrijfsoptredens zijn de hel.
Ja.
Dat doet misschien iets voor de mate van enthousiasme bij bedrijven... om te zeggen, Wouter, vind je dat leuk?
Terwijl,
Nee, maar onder de juiste omstandigheden kan het heel erg leuk zijn. Afgelopen voorjaar deed ik nog iets voor een bedrijf... en die maken kogellagers en afdichtingsringen voor in de industrie. Dat je denkt, wat moet ik hiermee? Dit was wel mooi hiervan. In het voorgesprek zei die man afdichtingen. Zo heet het in het Nederlands. Maar in het Engels heet dat seals. Maar seals betekent ook zeehondjes. Misschien kan je daar wat mee.
Wat goed. Je hebt gewoon een tekst schrijven, kreeg je erbij.
Fantastisch.
Dat is fantastisch, ja.
Maar nu, het is ook wel... Ik schrijf er nu anders voor. En dan, ik gebruik er dan ook beeld bij en zo. Dus ik heb dit ding... Ik heb ook letterlijk gewoon dat mailtje laten zien... met die highlighter van zijn seals en zeehonden. En daar had ik nog weer een dingetje op gefotoshopt... met alle MT-leden als van die Navy Seals... in dat soort pakken en zo.
Ja.
En dan zeggen ze, oh, dat is onze directeur. En dat vinden ze dan heel...
Ja.
Dus dat vind ik dan wel weer leuk.
Ja.
Maar zeker in het begin toen ik ze deed... En dan ging ik erheen en dan deed ik gewoon mijn eigen materiaal.
Ja,
wat slecht werk, wat zo'n ding op maat. Dat gaat. Het begin was verschrikkelijk.
Ja, en dat is zo.
Nou, hoe ben jij in de bedrijfsoptredens gerold?
Ik denk omdat ik deed al wel wat dagvoorzitterschappen. En ik ging dus gedichten maken op maat voor bedrijfsevenementen. En dat vind ik heel leuk. Dus dan bereid ik dat voor. En dan ben ik op die dag zelf aan het meeschrijven. En dan eindig ik de dag met een gedicht van meer dan 11 minuten vaak. Maar daar zitten dan wel inmiddels zitten daar leuke amazing refreintjes in. Dus ik weet nu hoe ik dat behapbaar kan maken. Ja. Op een manier die echt mee, die je meeneemt. Dus, daar heb ik in geleerd. Maar het is altijd een uitgebreid gedicht. En dat vind ik heel leuk om te doen. Dan maak ik iets op maat. En inderdaad, wat jij zegt, alles wat gaat over die organisatie, wat daar gebeurd is die dag, vinden mensen prachtig. En de rest prima. Ja, dus,
maar, dat weet je nu.
Dat weet je nu. En inderdaad, nee, dat heb ik op allerlei manieren ondervonden. Maar ik merk, de ergste zijn toch gewoon bedrijven waar je wordt ingehuurd om een half uur gewoon je voorstelling te spelen. En dan doe ik dat met liefde. Dan heb ik 2 grappen aan het begin die het linken aan hun. En dan ga ik gewoon mijn voorstelling spelen. En dat is echt heel vaak heel leuk. Maar ik heb dus, nou, ik had dus 2 dingen. 1 had ik dus laatst, echt 2 weken geleden, het was een hele leuke avond. In het Van der Valk Hotel in Apeldoorn. Voor 80 managers van een tussenpartij in verzekeringen. En nou, dat voel je al van, dat is helemaal niet waar je op dinsdagavond heen wil. Maar je gaat het
op een dinsdagavond.
Maar het leuke is, het was eigenlijk echt, het zijn hele lieve mensen. En het was gewoon een hele prima avond. Het allemaal TL-lichten. En iedereen zat aan tafels. Maar ik had dus gezegd, er wordt niet gegeten. Want ik had geleerd van mijn fouten. Ja. Dus er werd niet gegeten. Ze kwamen met die stoeltjes wat meer naar voren. Top. En ik ging gewoon, ja, ik heb een lied over aftrekken. En dat ging ik dan doen. En nou ja, je merkt gewoon dat mensen echt een beetje zaten van, nee, niet doen. Maar er werd, sommige dingen sloegen ook wel aan. Nou, het was heen en weer.
Alleen, in mijn hoofd, toen je zei, ik heb een lied over aftrekken, zei mijn hoofd ook al, nee, niet doen.
Nee.
Voor tussenpersonen in het verzekeringswezen op een dinsdagavond.
Ik denk dat ik iets te veel heb ingezet op dat soort grappen. En ook, ja, mijn voorstelling is normaal ook heel filosofisch. Ja, dat werd het er ook allemaal niet van. Maar toen was ik dus klaar. We hadden het net over dat je niet altijd de reactie kan afmeten. Nou, nu, applaus. Mensen vonden het hartstikke leuk. Mensen gaan weer terug aan hun tafels. Ik ben mijn piano aan het opruimen. En aan de tafel naast mij, op maximaal 2 meter afstand, schuift een man zijn stoel weer aan de tafel die daar zit. En iemand zegt tegen hem, jij vond het niet zo leuk, hè? En hij zegt, ik vond het verschrikkelijk. Maar echt keihard. En toen ging hij uitleggen, terwijl ik daarnaast stond, wat hij allemaal zo verschrikkelijk vond. Oh, dus hij ging gewoon tegen die mensen. Hij zegt, ja, nee, veel te plat. Om te beginnen. Hij zei, om te beginnen, zei hij. Dat vond ik al. Om te beginnen, veel te plat. Veel te plat. En ik dacht, ik wil dit niet horen. Ik wil dat dan dus niet horen. Dan denk ik, ja, laat hem maar praten. Dus ik ben toen ook weggelopen. Ik heb dus niet gehoord wat punt 2 en 3 en 4 en 5 waren.
Oh,
dat is heel erg, ja.
Oh, maar ik snap heel goed dat je dan wegloopt.
Ja, dat wilde ik gewoon niet horen. Daar heb ik niks aan. Kom een keer mijn hele voorstelling zien. En dan zie je, weet je wel, laat maar. En anderen vonden het heel leuk. En ik kreeg hele lieve reacties. Het was ook echt een hele leuke avond. Ik kijk er niet met hele nare gevoelens op terug. Maar het was wel echt zo'n pijnlijk moment waarin je niet kon onder... Je kon niet in je hoofd nog bedenken, ah, misschien vond hij het wel leuk. Dat was die luxe was mij niet gegund.
Nee, de uitspraak, ik vond het verschrikkelijk om te beginnen. Dat geeft al een beetje weg dat er niet nog ergens... Nee. Maar
hij ziet er wel leuk uit.
Hij deed het wel allemaal uit zijn hoofd.
Ja, ja, ja. Het is wel knap, hoor. Ja.
Dat is, heb je dat soort reacties ook wel eens gehad? Als je het hebt over mensen die dan uit beleefdheid wat zeggen. En soms zitten die er ook wel tussen. De mensen zeggen ze, nou, je stond er wel.
Ja, ja, je wel, doet wel het, knap, maar hoor. Ik zou het niet doen.
Dat allemaal uit je hoofd kan.
Nou, die hoor je heel veel. En zeker als je dus heel veel woorden in 1 gedicht en zo. Ja, dan denken mensen, hoe weet je dit allemaal uit je hoofd? Dus dat soort dingen hoor je natuurlijk heel veel. De gemeende complimenten die niet als compliment worden ontvangen door ons. Want dat, ik hoorde ooit de zin dat iemand zei van ja, dat was een Engelse comedian volgens mij, die zei, ik heb het talent om complimenten te krijgen en die dan in mijn hoofd zo helemaal te vervormen tot een belediging. En toen dacht ik, dat is volgens mij heel herkenbaar. Dat hebben wij ook. Gewoon dat je dan zegt iemand echt, die vond het echt leuk en die zegt er iets over en dan denk ik, ja, maar je zegt niet dit, maar je zegt nu dit. Ja, ja. Oh, jij vond het verschrikkelijk.
Nou ja, of dus al wat je net zegt, dat iemand zegt, oh, dankjewel, ik vond het heel leuk. En dat je denkt, oh, maar die komt alleen maar uit beleefdheid.
Ja.
Dat zeggen, maar eigenlijk vond je het dus... Daar ligt al onder de aanname, maar eigenlijk vond je het dus niet
exact
echt leuk.
Ja.
Terwijl volgens mij ook voor veel mensen de drempel om wel op je af te stappen en te komen zeggen, hey, ik vond het echt heel leuk, is voor veel mensen best hoog.
Ja. Zeker. Ja, dus dat probeer ik ook wel dan te begrijpen. Van, oh ja, maar als mensen niet op je afkomen of dit oogcontact dus vermijden, dan kan het ook zijn dat ze gewoon een andere persoonlijkheid hebben dan jij
die super excentriek, extravert op iedereen afgaat.
Ja.
Want dat is wat
ik heb zelf ook bij shows gehad waarvan ik dacht, ik vond het echt fantastisch. En dat diegene in de foyer staat. Ja. En dat ik ook denk,
ik ga dat niet, die wil dat toch niet horen. Die heeft toch helemaal geen zin in mij nu. Dat denk ik. Maar terwijl ik wil dat wel hoor. Je mag tegen mij best zeggen dat je het leuk vond. Ja, dat vind ik echt helemaal. Dat wil ik hierbij ook gebeld hebben aan het publiek. Nee, dat mag gewoon. Ja, dat mag. Ja.
Hey, Wouter hier met leuk nieuws. Ik ga namelijk op 27 juni weer een live opname doen van Elektra Podcast. Dat doe ik in Theater De Liefde in Haarlem. En mijn gast daarvoor is David van Rosmalen. Die ging er onlangs nog met alle prijzen vandoor op het Leids Cabaret Festival. De opname is om 11 uur 's ochtends. Let op, 's ochtends. Dus je kan de rest van de dag nog andere leuke dingen doen. Bijvoorbeeld op het kleine festivalfeestachtig dingetje wat Theater De Liefde heeft. Want ze bestaan alweer 5 jaar. Wil je erbij zijn? Ga dan even naar theaterdeliefde.nl. Daar vind je meer informatie en kan je natuurlijk kaarten kopen. Oké, snel weer terug naar de aflevering. Welke shows weet je nog te herinneren waarvan je ook denkt, daar had ik heel graag gehad dat achteraf iemand kwam zeggen dat ze het echt wel leuk hadden gehad?
Nou, ik heb een van mijn... Kijk, ik ben dus geen... Dit is altijd zo'n identiteitsding, hè, van hoe identificeer je. Maar ik ben geen stand-up comedian. Hè, dat zo identificeer ik mij zo heel. Omdat ik dus met liedjes kwam en zo. Dus ik heb heel lang gewacht. Heel lang valt best mee. Maar ik heb best wel even gewacht voordat ik een stand-up podium durfde.
Ja, dus... en even voor überhaupt het beeld. Ja. Schaar jij jezelf meer onder kleinkunst? Of zeg je, het is meer gewoon cabaret, liedjes en grappige teksten? Nee,
ik denk meer cabaret. Maar ja, het zit een beetje daartussen. Ook wel kleinkunst. Ik maak veel liedjes. En het is echt niet allemaal grappig. Vaak bedoel ik het wel grappig. Dus het zit er ergens tussenin. Maar ik had toen een optreden. Dus dan, ik voel me een beetje naakt zonder gedichten en liedjes. Want dat is gewoon een kern van mij.
Ja,
dus toen kwam ik, dacht ik, nou ga ik toch een keer doen. Open podium. Nou ja, en als je dan ergens begint, dan Toemler. Dus ik...
Want dan kan je wel het beste gewoon gelijk het hoogst aangeschreven podium daarvoor pakken. Daarom, met de meeste druk en de bekendste namen.
En blijkbaar tuurlijk. Dat je dan in een rij staat met allemaal mensen die je heel vet vindt. En Alex Ploeg en Hans Sibbel en David van Rosmalen met zijn eerste keer op een open podium. En dat was echt... Ik had toen ook... Want ik dacht dus, alles wat ik normaal heb gemaakt kan niet op een open... ik ben geen stand-up comedian. Alles wat ik heb gemaakt is geen stand-up. Ik moet iets nieuws bedenken. Dus ik heb die dag 8 minuten geschreven. Ik had de dag ervoor ook al wel wat ideetjes. Het is eigenlijk alleen maar gegaan over mijn piemel. Ongeveer. Het is over dat ik besneden was. Heel lang over besneden zijn. Over piemel, seks. Ik begon volgens mij met... dit is mijn eerste keer. Mijn andere eerste keer. Dat was een soort... Mijn intro. En het was zo slecht. En dat voelde ik aan alles. Maar mensen lachen ook wel, hè, uit beleefdheid. Want het is je eerste keer. En... Ik had een vriend meegenomen. Dat moet je ook helemaal niet doen. En die,
wees blij dat het geen date was.
Ja, dat was echt... Nee, dus dat was schandaal. En daarna had ik wel heel graag iemand die het oprecht meende gehoord. Die zei, ja, dit was goed. Want dat voelde ik niet. Hans Sibbel was wel heel lief. En die zei wel, nee, maar je kan wel iets. En het was zoiets. Van, nee, maar... ik vind het ook wel weer heel knap, hoor. Voor de eerste. Ik weet niet meer wat hij zei. Maar het was wel een soort bemoedigend. Maar
ja, maar ik... En dan heb ik zo hier nog wel vragen. Ik vind het wel het grappige. Ik snap wat Hans zegt. Ik heb ook veel open mics gezien en gepresenteerd en zo. En ik vind het heel leuk, want dit soort grappen over je piemel en mijn eerste keer en de andere eerste keer. Als je daar een drinkspel van maakt, dan kom je echt heel dronken thuis.
Ja.
Maar toch kan je kan wel zien... weet je, net als dat Hans dan tegen jou zegt, nee, maar er zit echt wel iets onder. En
ja,
dat zie je zo goed. En ook bij de mensen, daar zie je het nog het beste. Bij de mensen waarbij dat niet eronder zit.
Ja.
Heb je dat ook in 1 minuut, denk je, nee, laat dit ook de laatste keer zijn.
Nou, en ik had toen natuurlijk ook, want dit is de eerste keer dat ik dan een stand-up podium deed. Maar ik had natuurlijk wel al een paar keer een half uur gespeeld voor studenten en in torpedo's. Ja. Dus ik wist wel hoe op een podium, dat lukte al wel. Maar ik wist helemaal niet dat je gewoon contact moet maken met mensen. En dat bedoel je dus helemaal niet gewoon ze aanspreken. Dat hoeft helemaal niet. Maar dat je er moet zijn en in verbinding moet zijn met mensen. Dat wist ik niet. Dus ik was gewoon grappen vertellen, snel, want dan kan ik weer naar huis. En dat werkt helemaal niet. Het was een... Was echt wel pijnlijk, ja.
En als je dan afkomt en er zitten dus mensen als Alex en Hans. Hoe is dat dan?
Ja, vond ik verschrikkelijk. En dan, ja, die zijn ook wel bezig met van... Nou, Hans was meteen heel erg van... Van, hé, maar je moet gewoon een keer terugkomen, weer doen en door. En de rest was ook gewoon bezig met zijn eigen ding. Die moeten zo nog, die waren net geweest. Die zijn... En ik voelde ook dat, ja, er was niemand die daar dacht van... kijk, daar, die gaat over 3 jaar het Leids Cabaret Festival winnen. Daar hebben we hem. Dat dacht helemaal niemand. En dus een paar mensen die ik dus kende, die dus af en toe naar Toender gaan, zaten daar toevallig. En ik schaam me gewoon dan nog steeds voor die mensen. Die denk ik, ja, kom nou een keer kijken naar wat ik wel kan. Weet je wel? Dat is dan... Want dit is gewoon niet wat ik doe. En ik kwam er dus af en toen dacht ik, zie je wel. Ik kan geen stand-up. Ben ik weer 1,5 jaar lang niet gaan doen.
Anderhalf jaar.
Een jaar of 1,5 jaar. Ben alleen maar gewoon als ik maar mijn liedjes mag. En nu weet ik wel dat het me ook lukt zonder.
En hoe was het dan om wel ook met liedjes en gedichten, maar om dan een volgende keer weer het podium op te gaan? Terwijl je deze ervaring hebt en denkt, zie je wel, ik kan dit helemaal niet.
Ja, dat is dan toch vaak als je eenmaal het podium opstapt weer weg bij mij. Het is meer de angst daarvoor dat je denkt, oh, dit gaat helemaal mis. Maar als ik dan eenmaal op het podium sta, dan voel ik ook meteen hier, dit is Dea, daar zijn we. Let's go. Ja, dat voel ik vaak. Dus het is vaak de vooraf dat ik denk, en dan kom ik het podium af, denk ik, oh, dit was heel leuk of niet. En dan voel ik me weer, de dag daarna denk ik weer, oh, nee, maar ik kan het helemaal niet. En dan totdat ik dat optreden weer heb, denk ik, oh, ik kan het wel. En dan de dag daarna denk ik, nee, maar wacht even, dat kan het helemaal
niet. Waarom denk je dan, ik kan het helemaal niet?
Ja, dat weet ik niet. Dat is, ik weet, vraag me ook nog steeds af of ik, volgens mij hebben meer dat, maar er zit ook gewoon een hele diepe onzekere, een soort onzeker mannetje zit daar ook onder, die gewoon leuk gevonden wil worden en denkt, ja, maar dit is nog helemaal, dit is niet goed. En daardoor werk je natuurlijk ook harder om het weer goed te maken en wordt het beter en dat helpt wel. Maar die onzekerheid gaat niet opeens weg. Ook niet als je prijzen wint. Dat is de dag daarna ben je weer onzeker.
Of ja, echt?
3 dagen later, ja. Vond ik wel. Ja, dat was bij mij wel zo, ja.
Oké, okay,
ja.
Want dan heb je het over Leids, neem ik aan.
Dat is de enige prijs die ik ooit heb gewonnen. Ja.
Want het toffe natuurlijk van zo'n festival is ook, daar zit een finalistentour achteraan. Dan ga je tussen de 40 en de 60 keer spelen door theaters door het hele land.
Ja.
Daar zitten over het algemeen hele mooie zalen tussen.
Zeker.
Maar je komt ook in kleinere zalen en zaaltjes terecht, die misschien op dat moment, ik weet niet wat op dat moment jouw ervaring was, maar dat je, dan sta je in het dorpshuis in Rilland. Wat een fantastische plek is om te spelen. Niks ten nadele daarvan. Nee. Maar wel plekken dat je aankomt rijden en dat je denkt, oh, hier.
Ja.
Nou, leuk.
Leuk.
Ja. Denk ik.
Ja, dat had ik dus al gehad. Misschien goed om even dan 1 stap terug om de route te vertellen. Dus ik had dus net gespeeld bij die eerst in Torpedo en bij die studentenvereniging. En toen heb ik mij opgegeven meteen voor het Leids Cabaret Festival. In 2023. Dat jaar is het dus niet doorgegaan. Wegens een gebrek aan talent met potentie.
Oh, echt?
Dat werd toen ook gezegd.
Oh, dat was dat jaar?
Ik kreeg ook gewoon een mail. Ik was ook niet met een mail met, nou, we hadden je wel door willen laten gaan, maar er was te weinig talent. Het was gewoon, je bent niet naar de auditieronde. En ik dacht, nou, ik mag toch wel auditie komen. Dus ik dacht, dat was ook meteen een klap. Ik denk, zie je wel, ik kan dat niet. Maar dat was gewoon eigenlijk raar gegaan dat jaar een beetje. En toen stond dus opeens in de krant, las ik, ja, dat is niet doorgaan wegens gebrek aan talent met potentie. Ja, dat was ik dan. En toen was ik dus weer, oké, door, hop, en dan weer.
Ik ben nu zo benieuwd wie er dat jaar nog meer auditie hadden willen doen.
Ja, dat heb ik nooit gevraagd. Ik heb wel uiteindelijk ooit, iemand van de organisatie, zei wel uiteindelijk, ja, nou, je stond wel in het rijtje van uitnodigen, weet je wel. Maar daar waren er te weinig. Maar ik ben achteraf heel blij, hè, dat niet is gebeurd. Want ik was daar helemaal niet klaar voor. Ik had helemaal geen idee dat je mee gaat doen aan zo'n festival om een finale te maken. Ik dacht gewoon, wat leuk, grappig. Dus het was helemaal niet het juiste moment. En toen ging ik dus doorontwikkelen. En toen ben ik het jaar daarna mee gaan doen aan het Amsterdams Kleinkunstfestival.
Oh, okay, ja.
En daar heb ik de halve finale bereikt. En dat was echt voor mij de eerste ervaring. Dus toen kon ik al, dan kan je met de halve finalisten, ga je al toeren. Dat was heel fijn, want dan kom je dus al in theaters en leer je dus al dat soort dorpshuizen kennen. En sommige plekken die voelen als een crematorium, waar je dat, dat kende ik niet, dus daar ga je dan leren spelen. En dat was de eerste keer dat ik daar al, volgens mij al 20 keer op dat soort plekken kon spelen.
En staan je daar nog shows van bij? Als je zegt waar het voelt als crematorium?
Ja, dus dat was er eentje. Ik weet even niet meer waar het was.
Wat maakt dat het voelt als crematorium?
Nou, heel licht, heel groot. En dan zo in het midden een paar, ja, heel wit. Allemaal heel strak en wit en heel groot. En dan in het midden een paar stoelen, zo uit elkaar ook. En dat zorgt er al meteen voor dat als mensen niet dicht bij elkaar zitten, dan gaan mensen niet lachen of zo. Want dan zijn, ja, ik weet niet of jij dat, of misschien vond het gewoon niet leuk.
Nee, maar dit ken ik. Want dit is vaak, als er, zeker in van die multifunctionele zalen met gewoon losse stoelen, waar ook het carnavalsfeest kan en zo, weet ik wat. dan zetten ze daar losse stoelen in. Maar dan denken ze, nou ja, er kunnen hier 500 stoelen staan, maar er komen maar 60 mensen.
Ja.
Dus dan zetten we voor de zekerheid 120 stoelen, want misschien komen er nog mensen aan de deur.
Ja.
En die komen nooit. Maar dan zetten ze die stoelen wel echt 2 meter uit elkaar. Ja. Wat heel... jullie hebben allemaal corona meegemaakt. Nul sfeer.
Ja. Nou ja, en dat dus zo'n soort. Dus het is inderdaad, misschien is dat wel de bewoording. Nul sfeer. En dan voel je crematorium. En dus dat soort plekken heb ik wel gehad. Of er dan echt specifieke dingen bij staan. Ja, kijk, het voordeel van zo'n festival is dat je. Ik was natuurlijk, niemand had een idee wie ik was. Ze zouden nooit kaartjes voor mij hebben gekocht. Maar ze kopen wel kaartjes voor dat festival. Ja. Dus er zitten mensen. En dat helpt al wel heel erg. Als in, het is vaak best goed verkocht, want het is een groot festival. Dus dat hielp wel. Dan kom je wel in kleine dorpshuisjes. En dan kom je in aanraking met de vrijwilligers. Die zijn lief en bedoelen het heel goed vaak. En zijn betrokken.
Ja,
dat voel je.
Ja, dat voel je. En soms zijn ze heel erg betrokken.
Ja.
Tot er een punt komt dat je denkt... Wees even een half uurtje wat minder betrokken alsjeblieft.
Ik weet nog, één keer was ik... Ik ga af en toe, voordat ik optreed, ga ik dan even mediteren. Dan ga ik gewoon zitten en heb ik een koptelefoon op. En dan ga ik een begeleide meditatie doen. En dan zit ik daar in mijn stilte. En ik had dat niet door, want ik had mijn koptelefoon op. Maar ondertussen komt er dus een vrijwilliger die kleedkamer in. Die klopt waarschijnlijk, maar die hoort niks. Dus die komt de kleedkamer in, ziet mij zitten met mijn koptelefoon op, met mijn ogen dicht, in meditatiestand. En... die tikt mij aan. Dus ik schrik ook zo op. Ik doe mijn koptelefoon af. Ik zo, hallo, wat is er? En toen zeiden ze, zou je aan het einde van het optreden wel wat in ons gastenboek willen schrijven? Ja, dat was... ja. Dat was een hele ontspannen, meditatieve ervaring.
Oh,
En ik zei ook inderdaad, ja hoor. Leg maar neer.
Ja, het blijft een wonderbaarlijk iets. De waarde die vrijwilligers hechten aan het gastenboek. En ik snap het. Het is ook heel leuk dat je terug kan bladeren. En zeker als je natuurlijk al lang bestaat. Dat je op een gegeven moment terugbladert. En dat je ziet. Oh, maar leuk. Die is hier ook nog geweest. Ja. En die is hier geweest. Maar de vasthoudendheid.
Ja.
Heb je ook wel eens, dit heb ik wel eens gehad. Dat er echt gewoon 3-4 verschillende medewerkers op een avond zeggen. Oh, en er is een gastenboek.
Nou, precies. Ja, nee, er wordt veel aandacht aan besteed. Aan al dat soort dingen. En ik vind dat wel heel leuk hoor. Dus ik heb daar meteen heel erg van genoten. Van al die kleine theatertjes. En dan zo een kleedkamer waar je net in past. En dan hadden wij in die halve finalistentournee. Was er ook een groep met 4 vrouwen. En dan zat je bijvoorbeeld in Massini, waar ik afgelopen week weer was. Nou, ik weet niet of je het kent. Dat is dan een zolder op de Zeedijk in Amsterdam. Fantastisch theater. Maar de kleedkamer is 1 vierkante meter. En daar zaten we dan met z'n zessen. En dan moest je dus wachten. Als de ander aan het spelen was, zat je daar in die kleedkamer. Met z'n vijven.
Oh man.
Ja, geweldig. Dus dat soort dingen. Je komt wel meteen in aanraking met de uitdagingen. Wel leuk om te vertellen trouwens. Ik heb deze week weer Massini gespeeld. Ja. Met een try-out van mijn eigen avondfilms. En dat was dus, deze week is een... vrij
super hittegolf.
Warme week.
Ja,
dus het was een hittegolf en ik speelde daar donderdag. Het was 33 graden geweest in Amsterdam en het is een zolder en er is geen airco. Er is een airco, maar die werkt helemaal niet. En ze hadden wel een ventilator en dat was dus uitgekocht. 45 mensen op elkaar geprakt in een soort hete zolder en dan ledlichten op je en rammen.
Oh man.
4 shirts. Ik heb 4 shirtwissels gedaan.
Echt?
Ja. En dan helemaal doorweekt. Helemaal uitgewrongen. Nat. Ja. Want ik zweet normaal. Ik zweet nu al. Ik weet niet of je het ziet. Maar ik zweet nu al. En ik zweet al veel. Dus het was ongelooflijk. Het was druipend van het zweet. Ik dacht gewoon nog even. Dat wil ik nog delen.
Ja.
Voor het beeld.
Ik heb nog nooit gehoord van shirtwissels. Ik vind wel dan weer goed thematisch. Want het is op dit moment ook wereldkampioenschap voetbal.
Voor de mensen die het niet wisten. Het is een wereldkampioenschap.
Er gaat sowieso een West-Europees land winnen.
Oh, natuurlijk. Daar heb je ook shirtwissels.
Precies.
Ja.
Maar hoe doe je het? Kondig je dan aan, zeg je mensen, ik ga even een schoon shirt aantrekken?
Nou, ik had dus gezegd aan het begin, ik heb een paar maatregelen getroffen. Ik had een spuitbus mee, daar kon ik mensen een beetje nat spuiten. Ik had handdoekjes mee, 1 handdoek voor het publiek en de rest voor mij. Dat vond ik ook leuk. Dat konden ze zichzelf een beetje afdeppen.
Voor jullie 45 man.
Een deelhanddoek. Heel goor. Ik had allemaal water voor op het podium. Mensen konden hun hand opsteken als ze nat wilden gemaakt worden of een water. Dus ik had maatregelen en ik heb daar 4 shirts liggen. Ik ga zweten en dan af en toe wissel. En ik had ook een pauze, dus dat was een mooi moment voor een shirtwissel. Maar daarvoor was ik dus al zo bezweet en ik tijdens liedjes vooral, dat was gewoon een droop aan alle kanten van me af. En er was een ventilator eigenlijk op het podium gezet, maar die kwam de hele tijd in mijn microfoon. Dus die ging storen. Dus die heb ik toen naar het publiek gedaan. Dus Ik had nul iets van verkoeling. Dus helemaal het zweet. En toen na een tijdje heeft iemand in het publiek gezegd... volgens mij is het tijd voor een shirtwissel. Ja, dat was...
En ook hier weer vind ik het heel leuk om te beseffen... dat de drempel waar iemand overheen moet om te zeggen... je moet nu echt even een schoon shirt.
Ik was ook echt...
Dan had je al een kwartier lang een schoon shirt aan moeten trekken.
Het was echt ongelooflijk. Ja. Dus wel een mooie ervaring. Ja.
Wat grappig.
Ja.
Want je had ook een paar dingen even genoteerd. Zijn er dingen die we nog niet aangeraakt hebben?
Ja, er zijn echt veel dingen die we nog niet hebben aangeraakt.
Waaronder een van jouw shirts. En dat wil ik graag zo houden. Maar
raak het niet aan, alsjeblieft. Nee, nou, één vind ik heel mooi. Ook om het toch even in het thema te houden nat zijn. Nou, ik had een optreden in het Bellevue Theater bij Bies, een superleuke try-out podium. En toen speelde Ronald Goedemond na mij in de avond. Nou, dat vond ik heel spannend.
Te gek.
Te gek. Vind hem fantastisch. Maar doodsbang was ik van Jezus, dat vind ik zo'n vette cabaretier. En die gaat dan na mij. Dus ik vond het een eer, maar ik vond het ook spannend. En toen was ik me aan het voorbereiden. En toen moest ik bijna op, nog 3 minuten. En ja, voor een optreden moet je plassen. Dan moet je gewoon plassen.
Ja.
Dat is wat er gebeurt. En ik vaak, en dan korte plasjes, kleine plasje. Nou, te veel details. Ik ga naar de wc en ik ga een kort plasje doen. En na een plasje trek je lul weer naar binnen. Nou, toen, normaal denk ik daar wel aan, maar had ik dus niet goed bedacht van, oh, wacht even, dat kan nadruppelen. Dus ik doe mijn pik weer in mijn broek en het wordt veel te gedetailleerd. En toen kwam er dus zo'n prachtige druppel die zo steeds groter werd op mijn broek. En ik moest bijna op en ik denk, nee, shit. En ik denk, shit, oh, maar zij zitten daar. En ik dacht, ik maak het minder erg. Dus ik mijn handen een beetje soort van nat. Maar het wordt natuurlijk veel erger, dus één grote vlek.
Wacht even, hoe dacht je, ik maak mijn handen nat en ik wrijf het
terug. Ik dacht een beetje van, als het dan allemaal nat is, valt het minder op of zo? Ik weet het niet, het was een raar idee. Alleen, ik dacht, ik moest
als
terug.
Het erger wordt, doe ik een broekwissel. Wat was je voor plan?
En toen dacht ik, ja, wat moet ik doen? Dus toen ik moet die kleedkamer in. Ik moet iets doen. Ik moet bijna op. Dus ik liep die kleedkamer in. En daar zaten ze dan allemaal, Ronald Goedemond. Maar er waren veel meer mensen. En ik kwam daar gewoon zo aan. Ik heb in mijn broek geplast. ik ga het ook gewoon zeggen. Ik heb een beetje in mijn broek geplast. En wat moet ik nu doen? En Ronald Goedemond zei meteen van... ga nou maar lekker. Ga maar op het podium gewoon staan. En toen durfde ik dat dus toch nog niet. Terwijl ik denk achteraf, dat had ik natuurlijk moeten doen. Maar toen ben ik het gaan strijken. Ben ik achtergekomen, je kan het gewoon wegstrijken. Is meteen weg. Tip voor iedereen thuis.
Yep.
Ja.
Strijk of een föhn?
Strijk of een föhn. En dat is dus... dat is toen gelukt. Dus dat was een mooie ervaring. Die wilde ik nog wel delen.
Ja. Maar ik snap heel goed de paniek waar je in zit als dat gebeurt. Dat je op een moment, ik moet en...
Ja, en ook je hebt een idee van ik wil daarmee beginnen. Ja, je wil niet beginnen met van even uitleggen van... Nou, voor de mensen die het zien, ik heb een beetje in mijn broek geplast. Nou goed, dat kan. Maar dan moet je daar wel iets over kunnen zeggen. Dat lukte me allemaal niet meer, dat laatste moment. Maar achteraf denk ik ook, dat had ik gewoon wel moeten doen.
Ja, of je had kunnen zeggen, even goed... Ik schonk net een glaasje water in, maar het spetterde. Dus dit
nee, gewoon... ben je gek? Dan moet je. Nee, volgens mij moet je dan gewoon. Dat is achteraf. Maar dat durfde ik niet. En hij. Dat was spannend. Dus dat was gewoon eentje die wilde ik graag nog delen. En dan zijn er nog 15 verhalen. Hebben we nog. Nee, maar het is misschien wel nog leuk om te zeggen. Ik weet niet of iemand wel eens heeft opgegeven. Of jij wel eens hebt opgegeven bij middelbare scholen.
Ik heb het ooit gedaan. Ik ga het niet weer doen.
Nee, nou, dat snap ik. Dat is zeer terecht. Ik heb het dus ook een paar keer gedaan. En vaak dan in een soort dat ik ook iets over... Ik begon het schooljaar. Dan moest ik daar iets over vertellen. Een soort motivational verhaal. Heel leuk. Het is ook echt niet alleen maar vervelend. Maar dan dacht ik, ja, dan ga ik ook dingen uit mijn voorstelling doen. En dat is leuk. Dan zien mensen van, oh, wat vet. En hij is echt cool.
Hier willen we heen voor een CKV-verslag.
Ja, precies. Nou, precies. Ik denk publiek trekken. Maar... ja, dat is niet wat er gebeurt. Dus ik had zo'n groep vormen.
Want even voordat je vertelt, wat voor niveau en welk leerjaar?
Ik heb dus één dag bijvoorbeeld gehad dat ik 3 verschillende niveaus langs kreeg. Dus dan kreeg ik 6 VWO, 5 HAVO en 4 MAVO langs. Dat was het eindexamenjaar voor hun. En ik was het begin van een soort eindexamen ding. En dan had ik daarin had ik dan een soort motivational speech. Was heel leuk, mocht ik iets vertellen van nou, dit is heel leuk. En dacht ik, nou, doe ik een rap. Dat vinden de jeugd, vindt dat flex. En ik ga dat, dus ik ga die rap, ik ging dat doen. En zeker bij Vier Maven, maar ook bij anderen. Ja, eigenlijk al voor ik begon, zaten ze allemaal zo onderuit gezakt. Zaten ze te kijken, van, ja, moet ik hier nou gaan luisteren? En gingen ze dan tegen elkaar zo fluisteren in de oor. Ja, ze hebben gewoon. En dan word je, nou, ik heb me nog nooit, ik voelde me weer helemaal dat jongetje van 14 op de middelbare school. En ze hebben het over me. En dan moet je ga je een liedje doen. En dan gaan mensen gewoon je echt uitlachen. Ik werd ook echt, sommigen vonden het ook heel vet en heel leuk en zo. Maar je wordt echt uitgelachen ook, ja.
Ja?
Huilen. Nou, dan niet echt huilen. Nou, wel echt. Wel dat ik wegreed en bijna wilde huilen, ja. Je voelt gewoon in die leeftijd van 16, 17... is veel belangrijker dan of je iets grappig vindt of wat anderen denken dat jij grappig vindt. Ja. Dus zij zijn alleen maar bezig met, oh, maar hij mag niet denken dat ik dit leuk vond. Dus ik ga nu niet lachen, En dat zie je gewoon. Je ziet mensen van die sociale interacties.
Dat is raar, hè?
Oh, en dat is zo pijnlijk om dan daarvoor te staan. Ik heb echt respect gekregen voor alle leraren.
Oh,
extra respect.
Had heel ik al erg.
Van voor die klas staan en al die ogen en dat ze over je praten en dat voel je. Dus
de reden ook dat ik vroeg naar welke leerjaren, welke niveaus. Want mijn ervaring is dat wel ook natuurlijk speelt dat sociale element. Maar vanaf 15, 16 en zeker HAVO, VWO, dat is op zich nog wel te doen. En dat is niks te nadelen van andere niveaus of jonger. Maar die zijn minder talig of zijn er minder mee bezig. Dat werkt gewoon minder goed. En dan speelde ik 3 dagen, moest ik 8 shows doen in het theater. Met een introductie van iemand van het theater erbij. En het waren cultuurdagen, gingen ze ook andere dingen doen. Dat ik dacht, nou dat kan wel. Alleen ik had dus niet nagevraagd naar leeftijden en jaren. En toen speelde ik op een gegeven moment voor kinderen uit het tweede jaar beroepsonderwijs. En toen was hij zo mooi, het was heel lief en ze had absoluut gelijk. Een meisje die zei op een gegeven moment, die onderbrak me, die zei, maar meneer, wij snappen dit niet. We zijn gewoon kinderen. En ja. Zei het meisje naast haar, ja, meneer, heeft u niet gewoon muziek of een film of zo? Oh. En toen zei ik, nee, sorry, ik ben echt jullie vlees geworden teleurstelling. Oh, nou, toen was de chaos helemaal compleet.
Ja, ik heb het met ze te doen.
Maar je zei, heb jij middelbare scholen gedaan?
Ja, ik heb het dus een paar keer gedaan, dit soort dingen. En ja, het is gewoon, ik ben er nu achter gekomen hoe je daar een beetje mee om moet gaan. Ik zou het ook prima nog een keer doen. Je moet er gewoon vanuit gaan. Niemand gaat reageren. Ga nou niet voor die lach. Dat gaan ze toch niet doen. Accepteer maar gewoon dat ze je niet mogen. maar goed, ik denk het ergst, want volgens mij zit...
Zou dat trouwens niet ook, als je daarmee begint aan een gewone show... met het idee, accepteer maar dat ze je niet mogen. Zou dat niet ook wegnemen dat je kijkt naar een eerste rij... Om de twijfel weg te halen, zie je wel, ze vinden het niet leuk.
Ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ik merk het ook nu dat het me steeds beter lukt om van tevoren te accepteren dat hoe hard... En ik heb een soort audiobestand waarmee de voorstelling begint. En daar zit ook een grap in. En dan denk je, dan hoor je de ene keer een heel harde lach, denk je, dit wordt mijn avond. En een zachte lach, denk je, zie je, ze zijn er niet. En dan ben je meteen een andere mindset. En ik ben er inderdaad van uitgaan, maakt niet uit. Niet naar luisteren, ze vinden het leuk. Ze gaan het gewoon leuk vinden, ook als ze niet lachen. Dus het is niet per se van, ze gaan me toch niet mogen. Het is toch wel, ik probeer die andere kant. Ze vinden het wel leuk, ook als ze het niet laten zien.
Ja,
ja.
Goeie.
Ja, het werkt af en toe.
We moeten gaan afronden. Sowieso omdat er hier straks nog van alles is. Want Theater de Liefde viert haar 5-jarig bestaan.
Ja. Ja, geweldig.
Heel spontaan. Maar jij moet nog snel gaan rijden, want jij gaat naar...
Ik ga naar het Slochter Vrijstaat Festival in Groningen. Want daar ga ik nog 40 minuten cabaret doen.
Ja. En hoe warm is het vandaag?
Ja, het is volgens mij 34 graden of zo. Ik weet niet hoe het in het noorden is. Ik hoop kouder. Maar het wordt een warme dag. Dus ik heb al wat extra shirts.
Hoeveel shirts heb je mee?
Ik heb er dus weer 4 mee, ja. Ja. Ja, ik zit te denken van... Nee. Ja, is er nog tijd voor één verhaal?
Heel kort.
Ja, oké. Was kut. Optreden bij een bedrijf. Het was een investment banking optreden. En dat wil ik echt dus in het Okura. Gigantische hal. Heel grote hal. En dan
het cirkeltje vanaf Minerva is nu keurig rond.
Daarom, ik dacht, daar eindigen we mee. En dan in het midden, soort allemaal stoelen. Nou, er waren 60 mensen. Ik zeg 60 mensen. 60 mannen van een bepaalde leeftijd en kaal. En die kenden elkaar niet. Inpak, en die kenden elkaar niet. Dus het is ook niet zo dat ze met elkaar samen konden gaan lachen. Die zitten daar. Ze kregen eerst anderhalf uur een lezing over een nieuw investment vehicle. En toen werd ik aangekondigd. Het was zo. En dan nu verrassingsoptreden. En toen was het zo. David, kondig jezelf even aan. En toen kreeg ik gewoon een microfoon. En daar heb ik dus gespeeld. En dat was de enige keer dat ik dat echt heb gehad. Voor 30 minuten lang. Voor mensen die allemaal niet lachten. Gewoon nul. En ze zaten gewoon in die grote hal in het Okura. En ik gewoon doorpraten en proberen. En de enige grap die werkte was helemaal aan het einde, zei ik. Nou, en als je benieuwd bent hoe dit is bij een publiek die het wel leuk vindt, dan kun je een keer naar het theater komen. Nou, toen moesten ze keihard lachen, want toen dat vonden wij inderdaad.
Overigens, wat wel goed is, als je uitrekent wat zij waarschijnlijk met het nieuwe investment vehicle verdiend hebben, maar wat jouw return on investment was in dat half uurtje, heb jij absoluut van ze allemaal gewonnen, gok ik.
Nou, ik denk vooral achteraf, ik had meer moeten vragen. Nee. maar nee, dat is waar. Dit zijn de optredens waar je in je hoofd dan denkt, ik krijg goed betaald, het is oké. En dat probeer je dan maar een beetje te herinneren. Geld, precies. Daar doen we het allemaal voor.
Precies, geld en liefde van mensen zoals hier.
Ja.
Jullie, heel erg bedankt dat jullie erbij waren op een hele warme zaterdagochtend. Maar te gek, heel erg bedankt David van Rosmalen.
Dank jullie wel.
Na de zomer avondvullend te zien met jouw debuutvoorstelling. Dus ga het allemaal kijken. Kom je ook nog hier in Theater de Liefde?
Nee, volgens mij niet. Ik heb hier laatst een dubbel gedaan. Een try-out dubbel. Dus volgens mij kom ik hier niet voor. Maar dan waarschijnlijk in de reprise. Tuurlijk kom ik terug.
Uiteraard. Dat gaan we gewoon regelen. En op allerlei andere plekken. Dat lees je allemaal op davidvanrosmalen.nl. Jullie, heel erg bedankt dat jullie erbij waren. En misschien tot de volgende keer. Hoi!
Ah, Wouter, nou dan moet ik toch eerlijk zijn. Dit was eigenlijk gewoon hartstikke leuk. Ik had het niet verwacht. Het is in een oude aardappelmeelfabriek boven Groningen. Het is half lege zaal. Mensen in een soort schuur, gigantische schuur. Mensen stonden nog buiten, want het was veel te warm binnen. Maar toen ging het keihard regenen, net voordat ik opging. Dus toen kwam iedereen naar binnen en toen ging iedereen zitten. En ja, mensen vonden het gewoon heel leuk. En het was gewoon echt een hele lieve zaal. En het werd gewoon eigenlijk hartstikke leuk. Dus ik had echt alle rode vlaggen hingen ervoor. Dit kan wel eens verschrikkelijk worden. Maar het was gewoon een heel leuk optreden op een hele rare plek. Met lieve, rare mensen. Dus ja, daar kan je niks mee. Maar dan weet je in ieder geval hoe het is gegaan. Oké, hey, bedankt. Was leuk vandaag. Tot een volgende keer. Hoi.
Dat was hem, de Elektra podcast met David van Rosmalen. Meer informatie en linkjes naar van alles en nog wat vind je hieronder in de omschrijving van de video. Wil je weten waar en wanneer je mij, Wouter Monde, een keer live kan zien? Ga dan naar woutermonde.nl. Daar vind je mijn speellijst en kan je ook aan...
Dat was hem, de Elektra podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!